Ik schrijf een boek over de koloniale geschiedenis, maar mijn focus ligt daar eens in die Caraïben.
Ja.
En ik heb natuurlijk wel een notie van welke soort discussies dat er aan de gang waren in andere gebieden, maar dat is mijn expertisegebied.
Ja, ja.
Maar omdat je rond decolonisering werkt, dan wordt opeens verondersteld om dat allemaal te kennen.
Ja.
Dat is eigenlijk wel een zware...
Dat is veel.
Maar ook wel een beetje... Het zegt ook weer veel hoe dat men kijkt,
ja,
naar de gekoloniseerde wereld. Als één pot nat of iets dat gewoon te vatten is door één persoon.
Een mooie quote in je boek van Rosa Luxemburg, denk ik. Zo, in de app en het vloed van het activisme,
ja,
is het sediment dat in de geesten van de mensen achterblijft het belangrijkste.
Het mental sediment, ja. Ja, maar ja. Ja, dat is voor mij, dat blaast mij weg. Dat is, omdat de Arabische revoluties waren juist uitgebroken. En ik was al de jaren ervoor aan het kijken naar al die kleine vormen van verzet. En ik was zo, waarom komt dat niet samen? Wat verdomme.
Ja, ja.
En dan opeens komt dat samen en dan lees ik dat boek van Rosa Luxemburg.
Mm-hmm.
En dan zie je ook dat zij dan ook de hele tijd beschrijft hoe dat in de 19e eeuw allemaal verspreid ontstaat. En dan komt dat ook opeens samen.
Mm-hmm.
En dan brengt dat zo'n soort van massamoment teweeg. Maar dat kan nooit blijven bestaan.
Mm-hmm.
Dat kost veel energie, dat is ook maar een momentopname. En dan, dan worden de meeste protestbewegingen dan beoordeeld. Ja, zijn ze gelukt of zijn ze mislukt? Maar ja...
Mm-hmm.
Als je dat als parameter neemt, dan zijn ze allemaal mislukt bijna. Ik zou niet weten welke dat er dan van eens keer gelukt is.
Mm-hmm.
Als je dan kijkt, wat blijft er hangen? En hoe bouwt dat dan voort op wat er gebeurd is in het verleden? En hoe halen mensen daar inspiratie uit? Dat zijn die vrijheidsdromen die ergens blijven hangen. Of dat mentaal sediment.
Ja.
Dan hebben we wel het gevoel, amai, ja, dat is superbelangrijk geweest.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat bijvoorbeeld... Ik was ooit naar de 1 mei-betoging geweest in Spanje. Dat was in 2013 en ik wou iets militanter zien dan de typische 1 mei-betoging bij ons hier in Gent, waar iedereen even marcheert en dan op de vrijdagsmacht eindigt en een pintje drinkt en dan naar huis gaat.
Super militant.
Ja.
Ja.
Dus dat was ik naar daar gegaan. Allee, ik verwacht iets super militant. Dat was 2013, de indignados waren juist ontstaan. Maar dat was eigenlijk juist hetzelfde als bij ons, maar dan in het vreegrood.
Met gewoon iets op.
Dus dat was eigenlijk niet zo militant. Maar dan waren we een beetje ontgoocheld en we zagen een poster hangen van zo'n anarchistische beweging die ook ging betogen op 1 mei. En we dachten, we gaan naar daar gaan. Dat gaat 600 man zijn. Het gaat niet veel volk zijn, maar het gaat op zijn minst militanter zijn. Laten we kijken wat de sfeer daar is. En we kwamen daartoe. We waren in de Volkswijk. Er waren 10.000 mensen, maar ook kinderen, gezinnen. En ik vond dat een super inspirerend moment.
Ja.
Om dan te zien hoe dat die beweging samenkwam en dan eigenlijk door de straten marcheerde en heel veel connectie zocht met de mensen er rond. En...
Mm-hmm.
Maar als je dan daarna kijkt van wie zit er daar allemaal achter, dan zie je dat dat ook geoefende militanten zijn die al in 2004 tegen de oorlog, tegen het terrorisme aan het mobiliseren waren of in 2000 of 1999 in de Anders Globaliseringsbeweging zijn. Dat zijn allemaal mensen die heel veel ervaringen en verhalen meenemen, die dan opnieuw samenkomen in een soort van moment.
Mm-hmm.
Hoogtepunt. En iedereen heeft dan de neiging om naar dat hoogtepunt te kijken, maar niet te zien wat er allemaal aan vooraf gaat en wat er allemaal blijft hangen daarna. Natuurlijk.
Ja, doet mij denken aan die zo'n documentaire over Cortés, denk ik. De vrouwelijke democraten die zo Taking Back the Houses, de documentaire.
Ah ja, Alexandria.
Ocasio-Cortez, ja. En daar zat zo'n heel... bijna... Dat zag er bijna zo wat onnozel uit. Maar er zat een hele beweging achter die mensen probeerden te mobiliseren om te gaan stemmen. En hoe dat je jezelf kandidaat moest... Want dat zijn heel veel hoepeltjes waar je door moet springen om jezelf überhaupt kandidaat te mogen stellen. En die waren gewoon elke keer bezig met door die hoepeltjes te proberen geraken. En die deden dat gewoon. Dat was daar was dat ook niet zo met een mes tussen de tanden. En dat was gewoon gezellig. Maar ze rond keukentafels en zo. Ja, je moet dan dat formulier in orde brengen. Ja, ja. Maar zo dat contrast van zo dat huistuin- en keukenplezier. En dan zo zij die uiteindelijk binnengeraakt in de house. Ja, ja. En de glorie daarvan. Dat is zo... Ik vond dat zo cool om die twee te zien samenkomen. Omdat het lijkt zo onindrukwekkend en zo makkelijk... Iedereen daar aan tafel op dat moment tegen elkaar zou kunnen zeggen van... Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? En zo, wat maakt dit uit?
Ja, wel. Dat is ook wat sommige mensen dan opnieuw een beetje uit het oog verliezen. Wat lijkt nu ook. Als we bezig zijn met een petitie of een statement.
Ja.
Dan hebben sommige mensen die we dan aanschrijven om te tekenen zoiets van... Ja, maar ja, ik geloof niet in petities en what's the point en dit en dat. En ik versta dat. Dat op zich nutloos lijkt als je opnieuw nadenkt van het is die petitie die dan moet veranderen.
Ja.
En dat gaat uiteraard niet lukken, iedereen weet dat.
Mm-hmm.
Maar als je het ziet als een breder proces waarin dat je ziet van ja, het is die petitie die dan opeens mensen bewust maakt van oei, er is hier wel iets aan de hand en we moeten daar iets over schrijven en dat is misschien wel belangrijk om daar een statement over te maken en dat doet die mensen daarover nadenken. Ga ik daar wel achter staan? Ga ik dat tekenen? En dan zie je dat bijvoorbeeld, hè, als wij een statement lanceren rond de kwestie in Palestina, als we daar dan 300, 400 professoren achter krijgen, dat zijn geen 300, 400 professoren die bezig waren met Palestina, die nu opeens daarover nadenken en denken van ja, nee, ik vind het wel belangrijk om daarachter te staan.
Mm-hmm.
Dus je creëert dat beetje dat mentale sediment waar dan Rosa Luxemburg dan over spreekt. Dus ik denk dat dat wel belangrijk werk is, dat je probeert mensen samen te krijgen rond een idee, rond een verhaal, rond een opinie, rond een standpunt. En dat op langere termijn misschien wel iets kan verschuiven.
Merkte bij je studenten dat er zo... Ik denk dat bij mijzelf al volledig... Dat ze een onderliggend dat ze een nood heb aan een soort van... Noem het zekerheid, of noem het orde, of noem het zo'n oorzaak-gevolg-garantie. Waarbij dat zo elke daad die je stelt precies ultiem af... gewogen wordt tegen het uiteindelijke doel en hoeveel nut dat het heeft om het al dan niet te doen. Is iets wat je bij de mensen in je lessen ook merkt? Zo die...
Wat ik bijvoorbeeld vaak bij mijn studenten merk, is zo de vraag is van, ja, maar wat moeten we nu doen? Wat moeten we nu denken? En daar heb ik geen antwoord op. En ik zei dat ook tegen mijn studenten, van kijk, ik ga je niet zeggen hoe dat de wereld moet werken. Ik ga alleen zeggen, ik ga je proberen uit te leggen hoe dat de wereld tot nu toe gewerkt heeft, of hoe dat ze in elkaar zit. Maar wat dat er daarmee doet, dat moet je zelf uitmaken.
Mm-hmm. Maar je voelt die nood van een
bij studenten
naar een voorschrift.
De studenten gaan zeggen, wat is de oplossing? En dan moet ik altijd eerlijk zeggen, ik ken de oplossing niet per se.
Wat is de utopie? Wat is het beeld waar we naartoe streven?
Ja, maar als we praten over utopieën, denk ik dat heel veel mensen gelijkaardige utopieën hebben. Of dromen hebben.
Mm-hmm.
En dat zijn de clichéwoorden. Hè? Vrijheid, gelijkheid, broederschap, samen overeenkomen, wereldvrede, dat soort dingen. Maar op zich vind ik dat geen loze begrippen eigenlijk. Ik vind dat wel ergens... te vermelden waard en na te streven.
Mm-hmm.
Maar het probleem is dat iedereen ook... Zou ik kunnen zeggen, mensen met slechtere bedoelingen of met andere belangen ook altijd in naam van die idealen hun project naar voren schuiven. Dus je moet dat ook kunnen deconstrueren. Je moet dat ook kunnen bekritiseren. En als ik bijvoorbeeld aan mijn student kan zeggen van kijk, zo zien een bepaalde groep mensen en intellectuelen... Die uit de gekoloniseerde wereld komen, de wereld. Mm-hmm. Zo ervaren zij de wereld, zo analyseren zij de wereld. Zo kijken zij naar ons in het Westen.
Mm-hmm.
Voilà, doet er nu maar iets mee. En probeert er maar een houding tegenover te construeren. Want dat is vaak niet altijd even comfortabel om daarmee geconfronteerd te worden met bepaalde thema's rond racisme, rond uitbuiting, rond kolonisering, rond... genocide eigenlijk ook, hè. Massaslachtingen die in het verleden hebben plaatsgevonden.
Mm-hmm.
En dan studenten die dan soms worstelen met schuldgevoel. Ik heb het is nergens voor nodig om een schuldgevoel te hebben, want jullie hebben daar allemaal niet zelf persoonlijk aan meegedaan.
Mm-hmm.
Maar we leven wel met de gevolgen daarvan.
Mm-hmm.
Dus je hebt ergens wel een verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan en die gevolgen te erkennen.
Mm-hmm.
En de impact daarvan te erkennen tot op vandaag.
Want het is wel, als je zo ziet naar de aard van het ding dat je hen voorlegt, de geschiedenis, het is... zo heel de Haiti-geschiedenis gelezen. En dan zat ik op Reddit te scrollen en het was toevallig iemand in de post had gedaan op Reddit over... Reddit is een failed state sinds februari 2023. En dan was Haiti, een andere deel Haiti. En dan was, daaronder was hij, zei ik niet Haiti?
Reddit,
nee. Ja, Reddit. Ja, is ook een failed state trouwens. Ja. Er was daaronder een hele discussie waarin dat veel mensen wel duidelijk geïnformeerd waren, wat dat cool is. Maar wat dat heftiger is, is hoe dat daar dan op gereageerd wordt. En zo, hoe grof dat er tegenover de mensen die daar wonen gereageerd wordt. Of hoe hard dat ze de verantwoordelijkheid krijgen voor de situatie waarin dat ze zitten. Hetgeen wat je die studenten daarin voorlegt en dat je mij zo'n verhaal zoals Haiti heel erg voelt, is zo de onoplosbaarheid van sommige problemen. Het is wel een overweldigend verhaal om te krijgen. Zo. En wat ik ook bijna de oefening om daarmee om te gaan, is bijna een levensles van hoe ga je om met het onoplosbare leed in de wereld. Het is wel de schaal van de les die je geeft op dat moment, toch?
Ja, er gaan nu veel gedachten door mijn hoofd. En ik denk gewoon... als we het hebben over die Haitiaanse revolutie, van het einde van de 18e eeuw, begin 19e eeuw, die eigenlijk op hetzelfde moment plaatsvindt als de Franse revolutie en de Amerikaanse revolutie. Opnieuw denk ik dat het belangrijk is om na te denken, hoe kijken we daarnaar? Want de Franse revolutie vindt plaats en iedereen herkent dat als een wereldverschuivend moment. Ook al heb je daarna de restauratie, Napoleon die aan de macht komt, geen sprake van gelijke rechten voor vrouwen bijvoorbeeld, na die Franse revolutie. Het is niet dat dat allemaal roze geur en maneschijn is na die Franse revolutie, maar er gaat niemand vandaag ontkennen dat die revolutie een enorme impact heeft gehad. Maar ja, dat is opnieuw een moment in een breder historisch proces dat daarop volgt. Mm. En hetzelfde met de Haitiaanse revolutie. Mm. Dus ergens zouden kunnen... moeten, ondanks de tragiek van hedendaags Haiti, zouden moeten kunnen voorbijgaan aan het hier en nu en nadenken over, oké, maar die Haitiaanse revolutie, los van wat er in Haiti gebeurd is, daarna, welke soort vrijheidsdroom zit daar nog achter? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Welke inspiratie halen heel veel mensen daar vandaag nog altijd uit? En dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Net zoals bijvoorbeeld vandaag ook Palestina ergens een soort van droom is. En een soort van wereldbeweging is. Los van de directe kwestie van de Palestijnen in Palestina. En natuurlijk is dat heel urgent en heel belangrijk. Maar daarnaast gaat Palestina zeker vandaag ook over een soort van strijd. In wat soort wereld willen we leven? Gaan we de voorkeur geven aan geopolitieke belangen? Of gaan we misschien streven naar een internationale rechtsorde? Die staten die genocides mogelijk plegen, te verantwoording roept. Mm-hmm. En ergens is dat soort van een roep om internationaal recht.
Ja, ik moet denken, ik denk ongeveer 33 stappen daarvoor zie ik Louise Marie op haar 19 jaar in uw klas zitten en vooral geconfronteerd worden met de lijken. Also, en dat ik bedoel met zo de gigantische omvang van het verhaal dat je vertelt, is het dus... Het is een confrontatie met de concrete kant van de geschiedenis, niet met de abstractie van de geschiedenis. En hoe verrijkend dat die is, terugkerend en ook vooruitgaand.
Ja, ja.
En dat is wel een heel overweldigend iets, want u beginnen engageren om in Haiti te duiken of om te even welke koloniale geschiedenis is denk ik een heel heftig moment voor veel mensen.
Ja, dat mag ook wel, denk ik. In de ruimte van een klaslokaal. Mm-hmm. Ik zei dat ook altijd in het begin, hè, van mijn les van en zeker als ik lesgeef aan bachelorstudenten, dan heb ik veel studenten die in mijn leslokaal zitten, die voor de eerste keer geconfronteerd worden met dat soort geschiedenis.
Mm-hmm.
Omdat dat natuurlijk geen geschiedenis is die we graag vertellen.
Ja.
Europa komt er niet zo goed uit. En,
ja, dat hebben we niet graag.
Dat is
niet zo tof.
Ja, dat is niet tof. En waarom moeten we daar op terugkijken? Ja. Kunnen we dat niet gewoon achter ons laten opnieuw?
Toch, voorbij is voorbij.
Voilà.
Slikkende door.
Ja. En wat dat mijn bedoeling is, is niet om een soort van horrorshow te geven. Maar ook niet om dat uit de weg te gaan. Dus ergens leg ik mijn studenten ook uit van ja, het is niet de bedoeling dat mijn auditorium een veilige ruimte is. En dat mag een beetje een provocatieve ruimte zijn, een beetje een gevaarlijke ruimte, waar dan geconfronteerd wordt met heel veel geweld en heel veel onrecht en zaken die u wel zullen shockeren. Maar tezelfde tijd wil ik daar niet mee eindigen. En dat is waarom dat ik ook mijn studenten veel doe lezen. En ze moeten die originele denkers opnieuw lezen. Die filosofen van de derde wereld, dan, om het dan zo te noemen. Of die gekoloniseerde intellectuelen. Omdat zij niet alleen analyseerden wat er fout liep, maar ook ergens altijd nadachten over waar kunnen we naartoe? Hoe kunnen we verbinding maken? Hoe kunnen we samen evolueren naar een andere soort wereld?
Ja, waarmee dat ook die mensen terug een menselijkheid teruggeeft. Want als je eenduidig het verhaal vertelt over gewoon de slachtoffers en de slachtoffers, ja, en slachtoffers. En dat vind ik ook cool in je boek, dat als je de mensen die je aanhaalt, je toont welke rijke intellectuele traditie dat er is op dat moment en hoe dat de verzet georganiseerd wordt. En je krijgt het wordt getoond dat het ook mensen waren daardoor.
Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. We hebben zeker altijd de neiging om heel veel empathie te hebben voor mensen die slachtoffer zijn.
Ja.
Het probleem is, kunnen we ook solidair zijn met mensen die het heft in eigen handen nemen en zelf een toekomst bedenken en zelf nadenken over hoe dat het beter kan en dan zelf vanuit een kritiek werken en vanuit een verzet werken. En natuurlijk confronteert dat ons met bepaalde vormen van verzet die we niet allemaal evident vinden. maar ja, ik denk dat daar ook het belangrijke verschil zit tussen empathie en solidariteit. Empathie is iets dat we voelen. En het probleem met empathie is dat we soms alleen maar voelen bij mensen die we direct herkennen of waarmee we ons associëren. Terwijl solidariteit gaat voorbij het gevoel en vertrekt vanuit een analyse misschien van er is onrecht. En los van het feit van hoe dat die mensen zelf met dat onrecht omgaan, kunnen we wel nog altijd solidair zijn met de kern van de zaak, namelijk dat onrecht. Zonder onze kritische lens te verliezen en na te denken over hoe ga ik we best uit dat onrecht. Maar als we enkel en alleen ons vertrouwen op empathie, ja, dan zien we dat de kolonisator vaak ook heeft geprobeerd om onze empathie te doorbreken. Door te zeggen, ja, maar dat zijn barbaren, dat zijn onbeschaafde groepen of mensen. Daar moet je niet aan luisteren, die zijn nog primitief, die zijn nog niet ontwikkeld zoals ons. Dat zijn geen echte mensen, dat zijn onmensen. En dat is een beetje het gevaar. En dat is ook iets dat we vandaag opnieuw terugzien in het publiek debat opduiken. Hè. Je hebt de barbaren die dan extreem geweld gebruiken. En dat is natuurlijk een menselijk drama. En dat is verschrikkelijk. Maar als we ze gewoon wegzetten als barbaren, dan stoppen we ook met nadenken over waarom gaan die mensen dat doen. Want je maakt er een onmens van, je maakt er een barbaar van.
En dat is een verklaring.
Ja, dus je moet niet meer nadenken.
Ja.
Maar als je de veel moeilijkere vraag stelt van hoe komt het dat mensen uiteindelijk in staat zijn om onmenselijke dingen te doen. Ja, dan kunnen we dat. Hoe gaan we dat dan? Dan moeten we naar politieke, sociologische, economische verklaringen zoeken. En dan moeten we beginnen nadenken, dan moeten we contextualiseren, dan moeten we dat historisch gaan begrijpen. En dan moeten we eigenlijk een soort van begrip ontwikkelen van dat geweld of van die onmenselijke daden. Niet noodzakelijk begrip voor, maar wel van. En als je een begrip hebt van dat geweld en waarom dat gebeurt. Ja, dan denk ik wel dat je al dichter naar een oplossing en naar een duurzame oplossing kunt evolueren dan ze gewoon allemaal weg te zetten. Dat barbaren en we sluiten ze uit en we moeten er niet meer naar luisteren. We moeten er ook niet meer over nadenken. En dat is een constante in de geschiedenis geweest. Hè. Dat gebeurt altijd bij geweld dat gepleegd wordt door groepen van mensen die niet erkend worden, die ook niet tot een bepaalde staat behoren, die dan als terroristen worden gelabeld. Het is heel opvallend dat eigenlijk alleen maar die specifieke gemarginaliseerde groepen als terroristen worden gelabeld. Maar als de Verenigde Staten voor een miljoen doden verantwoordelijk zijn in de oorlogen van Irak en Afghanistan, dan spreekt men nooit over terrorisme. Mm-hmm. Maar voor een Afghaan of een Irakees kan het ook wel een serieuze vorm van terreur zijn natuurlijk. Vandaag in Palestina van hetzelfde. Hè. Dus als je ziet hoe dat Israël gereageerd heeft op die aanval van Hamas na 7 oktober, waarbij op dit moment niemand meer veilig is, ja, dat is ook een vorm van terreur eigenlijk. Hè.
Mm-hmm.
En als wetenschapper vind ik het voor mij heel belangrijk om te gaan begrijpen van waar komt dat, hoe komt dat, hoe is dat historisch gegroeid, hoe is dat, en hoe ver dat gekomen is. En dan ergens denk ik ook dat we een beslissing moeten nemen van ja, hebben we dan enkel empathie voor de slachtoffers aan beide kanten? Of proberen we solidair te zijn met een soort van oplossing tegen een bepaald onrecht?
Mm-hmm.
En dat sluit niet uit dat we nog altijd empathie hebben voor de slachtoffers aan beide kanten. En dat we erkennen dat dat een drama is. Maar om die drama's in de toekomst te vermijden en te voorkomen, moeten we wel ergens moeilijkere politieke beslissingen nemen en ergens misschien ook wel een kant kiezen.